Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang. Fijn dat je luistert. Ik ben Luc Hezen en elke week zit hier naast mij een hedendaagse kunstenaar. Kunst is Lang wordt mede mogelijk gemaakt door online kunsttijdschrift Mr. Motley en natuurlijk het crowdfund platform voor de creatieve sector voor de kunst. Dat is nieuw dit seizoen en daar zijn we heel blij mee. Wat betekent dat? Nou, bijvoorbeeld dat aan het einde van deze uitzending fotograaf Joyce de Vries aanschuift met een project. En dat kun je via Voor de Kunst steunen. Het gaat om een fotoboek waarin de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt vastgelegd. Dat later dus, hoe dat eruit ziet en in welke foto's dat gevangen wordt. Maar eerst mijn gast van vanavond, dat is Charles Landvreugd. Zijn werk bestaat uit video's, uit performances, uit installaties, maar net zo goed uit lezingen en essays. Hij onderzoekt het werk van kunstenaars met een afro-achtergrond en welke plek dat werk heeft in de Nederlandse kunstwereld. Dat doet hij bijvoorbeeld in de performance Movement No. 6, Destination Inner Space. Je ziet Charles dansen met een Transformer-masker op voor een video waarin verschillende beelden en muziek worden vermengd. Je ziet de 18e eeuwse zwarte componist St. George, afkomstig uit een eiland op de Kleine Antillen, maar ook 20e eeuwse teksten van schrijvers als Frans Fanon en Edgar Cayce, muzikant en componist Sun Ra en de Transformers komen daarin terug, Star Wars en, alsof het nog niet genoeg is, popidolen als Grace Jones en Nicki Minaj. Bovendien promoveert Charles op curating aan de Royal College of London. Een hele nieuwe blik dus op een identiteit die bestaat uit verschillende achtergronden en de nieuwe beeldtaal die daarbij hoort. Daar gaan we het vanavond over hebben. Wil je tijdens het gesprek al iets zien van Charles? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM! Zo, Charles, een heel verhaal. Welkom.
Hi.
Leuk dat je er bent. Even vertellen, je bent geboren in Paramaribo. Op je vierde kwam je naar Rotterdam. Ja. En op jouw website staat, daar begon het denken over burgerschap en waar je voelt dat je thuis hoort, het belonging.
Nou, daar het denken begon natuurlijk niet op mijn vierde.
Nee, zelfs niet bij jou?
Nee, okay. Helaas. Ik dacht op mijn zesde wel, wat zit er voorbij de sterren? Maar dat terzijde. Ik denk dat het denken over burgerschap en belonging eigenlijk begonnen is op mijn negentiende. En dat was een voorval wat ik met je wil delen. Tot die tijd wist ik niet dat ik zwart was. Ja, ik wist wel dat ik bruin was,
ja.
Maar ik wist niet dat ik zwart was en dat dat iets anders was. En we waren eens uit met wat vrienden en we kregen ruzie met een andere groep jongens. En die hadden zoiets van rot op naar je eigen land. Dus ik was zo verbaasd dat ik echt letterlijk achterom keek tegen wie heeft hij het.
Ja.
Maar hij had het dus schijnbaar tegen mij. Dus dat werd een hele discussie. En die ervaring die delen meerdere mensen van mijn generatie. Dat ze eigenlijk pas op een veel latere leeftijd erachter komen dat hun etniciteit ertoe doet. Of dat dat iets anders is dan de etniciteit van anderen.
En waar zit de nuance tussen bruin en zwart in dit verhaal?
Zwart als een politiek gegeven. En ik gebruik nu even bruin omdat we net het gesprek begonnen zijn. Maar ik zeg dan eigenlijk afro.
Ja. Oké, okay, ja. Dat is de correctere term.
Dat in ieder geval is voor mij de correctere term.
Ja. Ja.
Nou, en wat gebeurt er dan? Dan heeft het denk ik tot mijn 27e geduurd voordat ik eigenlijk realiseerde wat het effect was van die etniciteit. Dus je moet je voorstellen dat voorheen, als iets niet lukte of iets ging niet goed, dan dacht ik, nou, je komt ergens binnen. 1 op de 10 mensen, die moet je niet. En dat is nu eenmaal zo.
Ja, fact of life.
Ja, fact of life. Of als iemand onaardig is, nou, dan zal die wel een rotdag hebben gehad of zo. Dus je moet je voorstellen, tussen mijn 19e en mijn 27e kwam het besef dat dat niet altijd de waarheid was. En dat het soms ook gewoon was omdat men een idee van mij had vanwege mijn huidskleur.
En hoe kwam je erachter? Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Ja, maar ik wil het eigenlijk niet hebben over wat ik dan noem racisme of zo, omdat mijn werk daar niet over gaat. Maar dat is wel waar het uit voortkomt. De gedachte over waar hoor je thuis en bij welke groep hoor je. Weet je dan wat je eerder zei.
Ja, want dat gevoel, ik kan me voorstellen dat tegenwoordig lastig is. Ik bedoel, de PVV is de grootste partij in de peilingen. We hebben een uitzwaaipagina van Sylvana Simons. Uh-huh. Dat lijken mij allemaal geen dingen waarvan je denkt, ik voel mij thuis in Nederland. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik denk dat is niet iets waardoor ik mij minder thuis voel in Nederland. Ik denk dat dat een reactie is, met name van witte mensen, op het besef dat Nederland, dat de Nederlandse cultuur niet het droombeeld is, of tenminste de fantasie van voorheen. En dat het echt duidelijk veranderd is. Dus je ziet het in Nederland, je ziet het in Amerika, je ziet het eigenlijk overal. Een soort van etnisch nationalisme. En dat is feitelijk wat er aan de hand is.
Maar met fantasie lijkt het bijna alsof het een paradijs zou zijn als we niet al die kleurtjes in ons land zouden hebben.
Dat is de fantasie van het etnisch nationalisme.
Ja, en zo zie je het ook om je heen nu.
Nou, de basis van mijn werk is dat hybriditeit een onvermijdelijk gegeven is. Mm-hmm. Dus zelfs het idee dat de Nederlandse cultuur, dat een soort van oercultuur is, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Er zijn een heleboel invloeden vanuit allerlei andere culturen die gemaakt hebben dat de Nederlandse cultuur die nu geïdealiseerd wordt, dat die er is.
Yeah.
En die cultuur die blijft veranderen. Dus het idee van hybriditeit, versmelting, dat is gewoon een onvermijdelijk gegeven.
En hoe zouden we dat, laatste vraag en dan gaan we naar de kunst, hoe zouden we dat mensen aan hun verstand moeten peuteren? Of hoe...
Ik denk dat kunst een heel goed middel is daarvoor. Ja. Maar wat ik wel zie is dat de populaire cultuur daarin op het moment het voortouw neemt en dat het de beeldende kunst een beetje erachteraan hobbelt.
Ja, geef eens een voorbeeld van die populaire cultuur.
Nou, het werk wat Typhoon doet, dat zie ik nog geen beeldend kunstenaar doen.
Leg eens uit.
Typhoon die heeft een bepaalde boodschap waarmee hij probeert zeg maar al de etniciteiten met één kant op te krijgen. Of in ieder geval de neuzen dezelfde kant op. Lobby da Bassi, liefde is de baas. En dat zie ik in de beeldende kunst nog niet gebeuren. Dat er op dit moment een kunstenaar is die de etniciteiten met zoveel, hoe moet ik het zeggen, voortvarendheid dezelfde kant op probeert te krijgen.
Hoe kan dat?
Ja, dat is onderdeel van mijn onderzoek.
Ja, en geef eens jouw visie daarop. Hoe ver kom je daarin of wat kom je tegen?
Kun je specifieker zijn?
Nou, op dit concrete voorbeeld van waarom lukt het de beeldende kunst dan blijkbaar niet om die neuzen dezelfde kant op te krijgen? Of omdat dat thema urgent...
Omdat de beeldende kunst, denk ik... Dan komen we eigenlijk in het idee van de White Cube, het museum, dat hele ding. Dat is gebouwd met een bepaalde gedachte of met een bepaalde visie. Mm-hmm. Waar krampachtig wellicht aan wordt vastgehouden.
White Cube, de witte tentoonstellingsruimte.
Ja, precies.
Alleen maar witte muren en daar hangt het werk.
Precies. En als je kijkt in de populaire cultuur, dan zie je dat embodied. Ik weet even niet wat het Nederlandse woord is. De cultuur is embodied. Ik weet eigenlijk
belichaamd?
Dankjewel. Belichaamd. De cultuur is belichaamd. En door die belichaming van de cultuur krijg je dus veel meer expressievormen die eigenlijk geen ruimte vinden binnen de White Cube-omgeving.
Oké. Want daar doe jij concreet onderzoek naar. Daar wilde ik eigenlijk later nog op terugkomen, als je het goed vindt.
Nee, laten we gewoon de stappen ondernemen zoals we ze gepland hadden.
Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Dan werk ik netjes mijn lijstje af.
Ja.
Want jij doet onderzoek naar de Nederlandse vorm van afroheid.
Mm-hmm.
Wat is dat voor begrip?
Daar heb ik, dat is een term waar ik best lang over heb nagedacht. Ik meen dat ik een tijd lang mezelf Nederlands heb genoemd als een politieke daad. En niet Surinaams-Nederlands, maar Nederlands. En de politieke daad bestond hem hieruit dat op het moment dat ik mezelf Nederlands noemde, had ik dus alle rechten en plichten die alle Nederlanders hebben. Dus dat wilde zeggen dat ik ook mocht spreken over slavernij, mocht spreken over onderdrukking, mocht spreken over achterstelling. Want in het debat zoals dat gevoerd werd en wordt, op het moment dat je niet beschouwd wordt als Nederlands, dan mag je dus ook niet over bepaalde onderwerpen spreken.
Dat ervaar je zo?
Ik denk dat een feit is, ja. Als ik bijvoorbeeld als zwarte persoon iets zeg over slavernij, dan hoor ik achter zo lang geleden.
Hmm.
Maar op het moment dat ik als Nederlander iets zeg over slavernij, begrijp je wat ik bedoel?
Maar dan, ik bedoel, je mag het natuurlijk zeggen, maar wat je eigenlijk zegt is, ik word niet serieus genomen als ik het als Surinamer zou zeggen.
Nou, het is meer dat, het gaat niet over serieus genomen worden, het gaat over wie mag waarover spreken.
Mm-hmm.
En voor mij was het een politieke daad om te zeggen, ik ben Nederlander en daarmee mag ik dus overal over spreken, overal een mening over hebben. Want het recht een mening ergens over te hebben lijkt in de politiek voorbehouden aan witte mensen.
Dat is de white privilege waar we zoveel over horen.
Als je het zo wil noemen, ja. Dus mm-hmm. op het moment dat je een afro-persoon bent of een persoon met een andere migrantenachtergrond, mag je het eigenlijk enkel hebben over zaken die die migrantenachtergrond aangaan en niet over, zeg maar, grotere universele zaken.
Maar dat is toch eigenlijk iets, laten we zeggen, van wie mag je dat niet zeggen? Of van wie mag je daar niet over praten? Kun je dat benoemen?
Is dit een serieuze vraag? Ja, hoe moet ik dat benoemen? Goeiedag. Wil je dat ik met concrete voorbeelden kom? Het is voor mij zo'n vanzelfsprekendheid dat dat zo is. En ik wil het eigenlijk niet per se over de politiek hebben.
Nou, laten we het dan op de kunstwereld centreren. Zie jij daar iets anders dan in de bredere maatschappij gebeuren? Of zie je daar dezelfde mechanismen?
De mechanismes die zijn ongeveer gelijk, ja. Ik wil niet zeggen dat het in de beeldende kunst zo is dat je als kunstenaar met een migrantenachtergrond over bepaalde dingen niet mag spreken. Het is wel zo, daar zijn we het over eens, dat op het moment dat een kunstenaar met een migrantenachtergrond een bepaald thema aansnijdt, dat dat automatisch gelezen wordt binnen de context van die migrantenachtergrond. Heel simpel voorbeeld, Patricia Kaarshout heeft daar, meen ik, in een interview met jullie iets over gezegd. Op het moment dat zij een Delfts blauwe vaas schildert, dan is het ineens iets etnisch. En op het moment dat een, zeg maar, witte dame dat schildert, dan is het gewoon een Delfts blauwe vaas.
Ja, dus het wordt een politieke daad om iets met die identiteit te doen. Met de stereotypen.
Nou, het is niet zozeer een politieke daad, als wel dat je, zoals ik zei, met het wat er gebeurde op mijn 19e. Ik begon met de droom dat ik kunstenaar ging worden. Dat was echt een droom. Ik ga kunstenaar worden en ik ga mooie dingen maken. En binnen 2 jaar op de academie werd ik een zwarte kunstenaar gemaakt. Tegen mijn wil in. Omdat eigenlijk alles wat ik produceerde gelezen werd door mijn etniciteit.
En niet anders werd bekeken dan door die bril?
Door die lens. En dat is echt een probleem. Dus wat je krijgt is dat kunstenaars op een of andere manier gedwongen worden om te reageren op het feit dat ze iets gemaakt zijn. Je hebt ook genoeg kunstenaars, ik ga geen namen noemen, die dat pertinent afwijzen. Daar heb ik heel veel waardering voor. Mm-hmm. Maar die hebben dus andere mechanismes nodig om ervoor te zorgen dat hun etniciteit geen onderdeel wordt van het werk.
Hoe kun je dat doen?
Door bijvoorbeeld onzichtbaar te worden.
Leg eens uit.
Ja, zoals bijvoorbeeld de grote Stanley Brown. Waarvan ik woonde in New York. En ik werkte bij het Studio Museum in Harlem. En dat was, meen ik, 2009. En toen kwam de curator helemaal blij binnen. Wauw, Stanley Brown is een zwarte man. En niemand wist dat.
En
Stanley Brown is een van de grote Nederlandse conceptuele kunstenaars.
Ja.
En het is dat ik het je nu vertel. Anders denk ik dat een heleboel luisteraars nog steeds niet wisten dat Stanley Brown een zwarte man is.
Ja. Maar wat zegt het nou over dat liberaal, althans liberaal geachte kunstklimaat, waarin alles mogelijk zou moeten zijn, dat je afkomst zou moeten verzwijgen om een succesvol kunstenaar te worden? Of in ieder geval om...
Ik weet niet of je het per se zou moeten verzwijgen, maar het is... Laten we zeggen, in Nederland hebben wij een bepaalde techniek. We hebben het over diversiteit in de kunst en in de kunstbeleving. We moeten breder kijken. Wat we dan doen is dat we kunstenaars van elders halen. Dus grote zwarte kunstenaars uit Amerika of Groot-Brittannië of Zuid-Afrika. Dat vinden we allemaal fantastisch.
Yeah.
Maar wat we niet doen is onze eigen, zeg maar, zwarte kunstenaars...
Een podium geven.
Dat podium geven.
Dat podium, juist.
En dat heeft niet zozeer te maken met dat het zwarte kunstenaars zijn, maar wel met het feit dat op het moment dat een zwarte kunstenaar of een kunstenaar met een migrantenachtergrond in Nederland, die wat ik noem de Afro-Nederlandse conditie of de migranten-Nederlandse conditie bespreekt, als zijnde onderdeel van ons Nederlandschap, dan komt het ineens heel dichtbij.
Dus zeg je daarmee ook dat er blijkbaar in de Nederlandse mentaliteit een soort van obstakels zitten
Er zitten obstakels. Het is voor ons heel makkelijk om te praten over slavernij in Amerika. En het is heel moeilijk om te praten over onze eigen slavernij.
Ja.
Het is heel makkelijk om te praten over, hoe zeg je dat, etnische ongelijkheid in pak een beet Groot-Brittannië of Frankrijk. Maar we willen niet praten over onze eigen etnische ongelijkheid. Op het moment dat je dus een kunstenaar een podium verschaft die bijvoorbeeld wel daarover spreekt, dan ga je het dus ineens hebben over Nederland. En dan wordt het moeilijk.
Mm-hmm.
Dan is het allemaal heel ingewikkeld. Dus het is niet zozeer een probleem of een issue wat speelt in de kunstwereld, als wel dat het een breder maatschappelijk issue is.
Maar toch nog even terug naar Typhoon, want die krijgt blijkbaar wel dat podium.
Ja, fantastisch toch?
Ja, dat is heel fantastisch. Maar
dat is dus, dat vind ik dus mooi, dat in de populaire cultuur, hè, dus op het moment dat je een artistic, hoe zeg je dat? Een artistieke kunde hebt.
Mm-hmm.
Hè? Dus iets wat gewoon heel breed aanslaat. Iets wat mensen mooi vinden. Kijk, muziek is zo universeel, dat kun je bijna gewoon niet. Daar kan je gewoon niet tegenop. Daar kan beeldende kunst niet tegenop.
Mm.
Die kan dus wel zo'n boodschap. En hij is gewoon een hele beminnelijke man om te zien, horen, spreken. Het is echt fantastisch.
Ja. Ja, maar goed, dat doe jij toch ook nu? Ik bedoel, jij kunt toch ook een goede performance neerzetten?
Maar ik ben geen muzikant, was ik maar een muzikant.
Ja, maar iedereen zijn eigen medium, toch?
Wat een droom als ik toch muziek kon maken.
Wat moet er gebeuren in die kunstwereld om die gelijkwaardigheid meer te krijgen?
Ik weet niet of het over gelijkwaardigheid gaat per se. Als wel over het realiseren dat er meerdere gezichtspunten zijn binnen het Nederlandse culturele landschap. Dat is het, denk ik.
En hoe geef je dat vorm? Wie moet daarmee aan de slag, heel praktisch? Zijn het conservatoren?
Nou, ik probeer ermee aan de slag te gaan door er in ieder geval onderzoek naar te doen. En eens te kijken welke modellen geschikt zouden zijn om tentoonstellingen te maken die. Kijk, de paradox zit hem natuurlijk hierin dat je probeert te spreken over cultureel burgerschap via een migrantenachtergrond zonder die migrantenachtergrond te willen benoemen.
Ja.
Dus je wilt zeggen dat het werk van een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Somalische, Nederlandse kunstenaar, dat Nederlands werk is. Dat is waar ik op uit ben.
Ja, dat hokje verdwijnt.
Ja, dat hokje verdwijnt en dat het gewoon Nederlands werk is. En wat je nu vaak ziet is dat het een beetje, hoe moet ik het zeggen, relegated. Een beetje teruggeschoven wordt naar de omgeving waar de persoons familie oorspronkelijk vandaan komt.
Mm-hmm. En dus de betekenis van het werk ook daar.
En dus de betekenis van het werk ook daar wordt neergelegd. Ja. Ik kan me herinneren tijdens Prospects and Concepts dit jaar.
Hart Rotterdam.
Uit Rotterdam, hartstikke leuk. Verscheen er een lijstje op het internet met 10 werken die je gezien moest hebben.
Mm-hmm.
Mijn werk was daarbij, dus ik was ontzettend verheugd. Ik dacht, nou, dat heb ik toch leuk gedaan.
Mm-hmm.
Dus ik was heel erg blij met die eervolle vermelding. Totdat ik het stukje ging lezen wat erbij stond. En het kwam eigenlijk een beetje op neer met etnische, hoe noem je dat? Etnische referenties. En daar werd eigenlijk verder niet op ingegaan. En dan kijk ik naar het werk en dan denk ik, over welke etnische referenties hebben we het? Want het enige wat je zou kunnen bestempelen als etnisch is de foto van mijn grootmoeder die erin was.
Kun je heel kort omschrijven wat we zagen in die installatie?
Het was wat ik had gedaan, is ik had een werk gemaakt wat eigenlijk gebaseerd is op mijn huishouden. Oftewel een schouw met de manier waarop ik daar zelf foto's en schilderijen op plaats. Met nou ja, twee van die kemphaanvogeltjes, je kent ze wel, die vroeger als talking piece fungeerden. Die stonden boven op de schoorsteen.
Mm-hmm.
Het werk ging over huiselijkheid. Ik wilde eigenlijk inzichtelijk maken hoe dan Nederlandse afroheid eruit ziet. En daar hoort dan een foto van mijn grootmoeder bij, waarvan ik eerst toestemming heb gevraagd, mag ik de foto van oma gebruiken? Ja, jongen, doe je ding.
Mm-hmm.
Hè?
Mm-hmm.
Dus ik die foto erbij. En ik vraag me dan af, had ik daar een foto in geplaatst van een witte oma? Was de opmerking over etnische referentie dan ook gemaakt? Zijn we in staat om het zwarte lichaam, of het migrantenlichaam in het algemeen, te zien als niet een signifier of otherness, maar gewoon als een signifier of human? Gek genoeg. Is het helder?
Ja,
ik denk
zeker?
Dat helder is wat ik zeg. Kan dat? Is dat mogelijk?
En dat is eigenlijk waar jij onderzoek naar doet. En je kijkt ook naar kunstenaars met een afro-afkomst en hoe hun werk visueel gekaderd wordt en hoe zij dat zelf doen.
Juist, en ik kijk heel specifiek naar kunstenaars met een afro-achtergrond, omdat afro-heid niet weg te poetsen is. Ik ben opgegroeid met een jongen die uit Joegoslavië kwam. Hele goede fotograaf overigens. En nu zijn we volwassen en er is niemand die aan hem vraagt, maar waar kom je echt vandaan? Terwijl de kinderen van mijn jongste zus is in Rotterdam geboren, haar man ook en die kinderen dus ook. En die kinderen zijn dus op papier autochtoon. En die kinderen komen thuis en die zeggen, ja, iemand zei tegen me, ga terug naar je eigen land, maar oma komt toch ook uit Rotterdam?
Ja.
Dus die signifier van afro-ness kan je niet wegpoetsen. Dus vandaar dat ik kijk naar afro-mensen heel specifiek. Omdat ik denk dat afro-mensen strategieën ontwikkelen om staande te blijven, maar ook om een plek te veroveren in de maatschappij die bruikbaar kunnen zijn voor alle andere groepen mensen.
Ja.
Juist omdat die signifier of afro-ness niet weg te poetsen is.
Zou die weggepoetst moeten worden?
Nee, absoluut niet. Ik vind het beeld schoon.
Ja.
Ik kijk telkens en ik denk, nou, dat heb je toch leuk geregeld. Nou, niet zelf geregeld, maar...
Ja, je hebt het je best getroffen daarmee. Maar toch zit er een soort element van een soort van tweederangs burgerschap in. Dat klinkt erin door.
Nou, ik weet niet of er een element van tweederangs burgerschap in zit. Wellicht vanuit de etnisch-nationalistische tendensen. Guno Jones heeft recentelijk een essay geplaatst op academia.eu. Ik zal het zo even opzoeken. En dat gaat dus inderdaad over burgerschap. Je moet je voorstellen dat Afro-mensen uit bijvoorbeeld het Surinaamse gebied tot na de slavernij geen burgers waren. Dus het burgerschap is een recentelijke, hoe zeg je dat, winst, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Verworvenheid. En vanuit de Nederlandse optiek, of zoals Guno Jones dat omschrijft, is dat eigenlijk nog steeds gaande. Dat burgerschap wordt altijd betwijfeld. Dus je hebt eigenlijk altijd een extra, hoe zeg je dat, je moet dubbel zo hard bewijzen dat je inderdaad Nederlands bent. En dan wordt er nog aangetwijfeld.
Ja.
Dus wat ik altijd zeg, je kunt met alle wil van de wereld, maak je van mij geen cultureel Zuid-Amerikaan. Ik kom uit Rotterdam. Sterker nog, ik kom uit Rotterdam-West. Dus dat is heel specifiek. Dat is waar ik vandaan kom. Mm. Dat is wat ik ervaar als zijnde mijn
identiteit.
Identiteit, ja. Terwijl daar ook een cultureel Surinaamse ding in zit. En er zit ook een cultureel Amerikaanse ding in en alles. Maar al die verschillende dingen bij elkaar neemt niet weg dat ik nog steeds een jongen uit Rotterdam-West ben.
Juist. We gaan even luisteren naar muziek. Je hebt zelf iets uitgezocht. Na de muziek wil ik het graag hebben over nou, hoe vertaal je dat dan visueel? Hè? Hoe ziet dat eruit?
Ja.
Maar dat bewaren we voor straks. Eerst even muziek. Grace Jones, The Crossing, Ooh, The Action.
Ja, mooi hè?
Ja. Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Charles Landvreugd, die in zijn werk onderzoek doet naar de positie van werk van kunstenaars met een afro-achtergrond. En hij koos dit heerlijke nummer, Grace Jones. Waarom deze, Charles?
The Crossing, Ooh, The Action. Ik ben een ontzettende Grace Jones-fan. Ik had een poster als 14-jarige. En mijn moeder zei, waarom heb je niet een poster van een leuke vrouw? Maar The Crossing symboliseert voor mij een beetje de oversteek. En de subtitel tekst daarvan is Ooh, The Action. Je moet op een gegeven moment moet je ergens doorheen om aan de andere, via actie om aan de andere kant ergens uit te komen wat beter is voor iedereen. En ik heb het gevoel dat we daar nu middenin zitten. We zijn met z'n allen een oversteek aan het maken naar de andere kant.
En we zijn de hele maatschappij? Of?
Ja, de hele maatschappij. Gewoon als cultureel geheel.
En waar gaan we naartoe? Wat is de overkant?
Dat weet ik nog niet.
En waar zijn we vandaan vertrokken? Welk beeld laten we achter ons?
Het idee van culturele superioriteit van één groep. Dat laten we achter ons.
Ja.
En hoe heet ze? Van VVD?
Nou, Schippers?
Ja.
Mevrouw Schippers van...
Die sprak gisteren of eergisteren. Nou, ik viel van mijn stoel over hoe superieur onze cultuur is.
Dat we niks meer moesten aannemen van...
Zo'n mooie fantasie. Echt, het is ongelooflijk.
Vind je het een mooie fantasie?
Ja, het is een leuke fantasie.
Maar echt, dit is natuurlijk sarcastisch, want het is...
Ja, dat gaat helemaal nergens
over. De haren staan recht op
je. Het gaat helemaal nergens over. Maar je hebt dit soort... ergens heb je dit soort excessen nodig om weer ergens in het midden te belanden. Je moet naar het uiterste om je zinnen weer te hervatten. Hmm. En te bedenken van, wacht even, waar ik nu mee bezig ben is echt... Dat gaat echt helemaal nergens meer over.
Dus mevrouw Schippers die vertolkt die stem, zeg maar.
Nou, ik denk dat het hele het debat op het moment een beetje heel erg... met een mooi woord polariserend, heel erg extreem naar links en naar rechts gaat.
Ja.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we eindstand gewoon weer netjes in het midden eindigen. We zijn toch polderaars. Dat vind ik fijn.
Ja. Nou, dat vind ik wel een mooie boodschap. Ja. Goed dat je dat zo ziet.
Maar we moeten nu door de pijn heen en het doet aan alle kanten pijn.
Hmm.
Het doet pijn aan alle etnische kanten doet dit pijn. Voor iedereen. Dus dat is niet erg.
Oké. Als jij het zegt,
ja,
vanavond...
Het moet even, denk ik.
Ja. Maar het gaat ons wel iets beters opleveren dan, hoop ik toch?
In Suriname zeggen ze met Gods wil.
Oké.
Ja.
Jij hebt die afroheid, die specifiek Nederlandse afroheid... Die term introduceer je om te kijken naar het werk van... kunstenaars met een afro-achtergrond.
Mm-hmm.
Hoe geven die zichzelf vorm? Hoe uitzicht dat?
Nou, dat vind ik... ik zal twee voorbeelden noemen. Patricia Kaarsenhout en Remy Jungerman. Het vormgeven van zelf gebeurt natuurlijk aan de ene kant door activisme. En aan de andere kant door echt maximaal te... Nou ja, ik zou bijna zeggen participeren. Dat vind ik eigenlijk niet het juiste woord. En wat je ziet is dat in de activistische hoek, als je dat zo mag noemen, is er een verzet. En het uitkristalliseren van wat dan die afroheid betekent in de Nederlandse context.
Mm-hmm.
Een voorbeeld daarvan is dan Patricia Kaarsenhout. Die zegt van, nou weet je wat, ik maak mijn werk, maar ik ga niet meer per se zoeken naar die erkenning, als je dat zo kan noemen, binnen de White Cube-omgeving. En dat hoeft ook helemaal niet, want haar werk wordt in het buitenland wel ontzettend gewaardeerd. En in de... niet dat het in Nederland niet wordt gewaardeerd, maar daar wordt het meer gewaardeerd.
Mm.
En in de Nederlandse afro, in het Nederlands afro-circuit wordt het ook gewaardeerd. Dus dan kun je je af gaan vragen, ik zeg niet dat zij dat per se doet, maar je kunt je af gaan vragen, in hoeverre heeft dat White Cube-circuit... In hoeverre is dat belangrijk voor de ontwikkeling van het zelf binnen een kunstcontext?
Mm-hmm.
Aan de andere kant heb je Remy Jungerman, die heeft gekeken vanuit zijn eigen Maron-achtergrond. Geometrische figuren, hij heeft dat uitgelegd hier, als ik me niet vergis.
Ja, zeker. Hij was een van onze eerste gasten.
Precies, hoe die geometrische figuren een groot belang spelen in Afro-Surinaams denken. Hoe dat uiteindelijk gelinkt wordt met het modernisme. En verrek, warempel... 2 jaar geleden maakte hij een stap en hij klapt het ineens allemaal horizontaal. Nou, die stap heeft geen enkele modernist eerder gedaan, mm-hmm. zover ik weet.
Mm-hmm.
En ook binnen de Afro-Surinaamse esthetiek is dat een hele nieuwe stap. En wat hij doet door die stap te maken, is heel expliciet ons Nederlandschap bevragen. Wat ik er interessant aan vind, is zijn vraagstelling, hoe gaat hoe ons kunstcircuit in elkaar zit, wat nou feitelijk kunst is, op welke manier dat gewaardeerd is, op welke manier dat gewaardeerd wordt. Dat is een hele interessante these waarvan ik denk, nou, daar zouden toch menig museum op moeten springen. Gek genoeg weer, hij heeft natuurlijk een mooie tentoonstelling gehad in
Den Haag.
Het was echt schitterend.
Met het museum?
Ja, het was echt schitterend. Maar wederom, in het buitenland hebben ze zoiets van, wat een held, wat een god, wat kunnen we met je doen?
Ja, dus daar gaan nog meer deuren open.
Daar gaan nog meer deuren open, terwijl hij, deze kunstenaar, in de Nederlandse context voor ons een schat kan zijn. Mm-hmm. In het realiseren van onze, hoe zeg je dat? Multiplicious identity, dus de meervoudigheid van onze Nederlandsheid.
Daarmee bedoel je ook het erkennen van andere culturen als essentieel onderdeel van die identiteit.
Het erkennen van andere invalshoeken als essentieel onderdeel van die identiteit. Want ik beschouw mijn cultuur als Nederlands. Hm. En ik denk dat bijvoorbeeld iemand als Patricia, haar cultuur is ook Nederlands. En ja. Van Remy Eindstand ook. En je moet je voorstellen, met mensen met een Surinaamse achtergrond, onze cultuur is nooit iets anders geweest dan Nederlands. Ook al was het overzees.
Ja, precies.
Dus, begrijp je? Het is gewoon een andere vorm van Nederlandsheid. En die andere vormen van Nederlandsheid moeten een denk ik, dat we er naartoe bewegen dat die een plek krijgen in onze nationaal idee van wie we zelf zijn. En niet alleen maar om bepaalde ideologieën te onderstrepen.
Snap ik. En dat moeten we doen. Je zei het zelf al, voor de muziek, dat probeer ik te doen in mijn werk als kunstenaar. Maar wat kunnen instellingen dan doen? Of wat moeten curatoren doen? Wat moet het publiek misschien wel doen?
Lastige vragen. Ik denk dat veel culturele instellingen worstelen met de vraag, A, hoe krijgen we jonger publiek binnen? B, hoe krijgen we diverse publiek binnen? Nou, het divers publiek vraagstuk, dat is, je moet gewoon dingen doen die de mensen aanspreken.
Ja.
Het is heel simpel. Heel
ik denk dat diversiteit wordt al 30 jaar in musea geprobeerd.
Ja, het wordt wel besproken, maar niet bedreven. Dus als jij, ik vroeg daarnet nog, heel leuk aan Lieneke, hoe ziet jullie redactie eruit?
Van Mr. Motley?
Ja.
Ja.
Ja. Weet je, waar is die leuke blakke chick of die leuke Indo boy of die leuke, weet je, waar is die?
Mm-hmm.
Daarmee, dat is al heel simpel, omdat daarmee een bepaalde blikverruiming plaatsvindt en dingen net op een andere manier bekeken worden.
Zo is het volgens mij ook op academisch, heb ik me laten vertellen. Ook volgens mij was jij de enige bruine student daar, klopt dat?
Destijds wel, ja.
Ja. Ja, is dat aan het veranderen, heb je het gevoel?
Ja. Goh. Ik doe wel eens lesgeven, of tenminste invalles, op autonoom. Mm-hmm. En dan valt het me bar tegen.
Ja.
Hoeveel...
Maar zitten ze ook niet ergens anders? Zit de toekomst van hedendaagse kunst niet buiten de musea, buiten die instituties?
Ik denk het wel, ja. Dat denk ik wel.
Moeten we ons dan nog boos maken omdat het steeds maar niet lukt om die afspiegeling van de samenleving daar te krijgen?
Nou, ik ben gek op het modernisme. Het is echt fantastisch. Hele mooie dingen voortgebracht. Het is wat het is. En we gaan nu een nieuwe tijd in. Hedendaagse kunst, of tenminste moderne kunst zoals we het kennen, is nog niet zo oud. We hebben allerlei fases gehad. We hebben nu de White Cube fase, hebben we denk ik afgesloten. Of die zijn we aan het afsluiten. Het is tijd gewoon voor een nieuw model.
Ja, want jij zegt eigenlijk, je hebt onderzoek daar gedaan ook. Je bent bezig met een promotie op curating aan de Royal College of London.
Royal College of Art in Londen.
Of Art in Londen, ja, heel goed. Goede aanvulling. Je zegt eigenlijk, die White Cube is niet per se de beste plek voor kunst.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat de White Cube niet per se de beste plek is voor wat er komen gaat.
Oké. Okay.
Wat er op dit moment komt.
En wat is dat
die
dan?
Die belichaming van de belichaamde uitingsvormen van kunst.
Kun je eens een voorbeeld geven of een schets van wat er dan staat te gaan gebeuren?
Nou, daar wil ik niet op vooruit lopen. Dat is... Nee.
Maar hoezo niet? Want...
Nou, omdat het speculatief is.
Ja, maar dat gezegd hebbende, Dat het speculatief
is. Blijf ik erbij dat het speculatief. Ik ben ontzettend onder de indruk van het werk van Aruna Vermeulen met het hiphophuis in Rotterdam.
Compleet nieuwe organisatie.
Het is een hele nieuwe organisatie. De kunst wordt daar geproduceerd vanuit het lichaam. Hè? Dus er is een belichaamd moment. We kunnen misschien stellen dat relational aesthetics, dat een vanuit het modernistisch denken voorbode was op wat ik denk dat er komen gaat.
Mm-hmm.
Wat ik denk dat er komen gaat. Het idee van een werk op een, hoe zeg je dat? Een plint, hoe noem je zo'n ding?
Sokkel.
Ja.
Is voorbij.
Ik zie op het internet zie ik veel interessantere dingen dan op een sokkel, eerlijk gezegd. Ja, toch?
Geef eens een voorbeeld. Wat leeft er nu, wat bruist er buiten de musea?
Twee dingen. Ik zag vandaag, ik ben er stil voor gaan staan, want Beyoncé heeft een nieuw nummer running. En ik dacht, nou, is hartstikke leuk nummer. Ik zeg, van wie is het? Oh, is van Beyoncé. Nou, leuk. En ik zet het dus op mijn telefoon, want ik loop hier naartoe. En ik denk, dat doe ik via YouTube. En ik zie ineens die videoclip. Nou, ik zweer het je, ik ben stil gaan staan met mijn rug tegen de muur om die clip te kijken. Wat daar gebeurt, want er is een type zakt in het water dan. Die gaat er onder water rennen. Nou, je weet niet wat je ziet. Het is geweldig. Een andere clip die ik heel mooi vond was, hoe heet die danser weer? Nou ben ik even zijn naam kwijt. Ja, ik zie het zo voor mij. Nou kan ik het niet reproduceren. Je had die, hoe heet die? De zanger had een liedje gemaakt. ja, dat is wel fijn.
Ik kan je niet helpen.
Maar in ieder geval ik meen Dave Chappelle had uiteindelijk een videoclip gemaakt van die eerste danser van het ballet in Londen. In een klein broekje en die stond in een soort van ruïne helemaal. Hosier, het nummer van Hosier, Take Me to Church,
yeah, okay.
Met die dansen. Nou, ik heb dat, ik denk gewoon een halve dag heb ik voor mijn scherm gezeten.
Meer dan je voor een sokkel wellicht ooit hebt doorgebracht.
Begrijp je?
Ja.
Dus, als wij dan zo'n belichaamde performance die vastgelegd is in een video, hoe dan? Hoe in die White Cube?
Conclusie dan, de White Cube is beperkend en heeft de beste tijd gehad.
Mogelijk.
Mogelijk. Toch voorzichtig daarin.
Ja.
Want aan de andere kant, er is natuurlijk ook veel te zeggen voor die White Cube.
Er is hartstikke, ik ben gek op die White Cube, ja. Voor wat het is. Het is wat het is en daar moet je eigenlijk ook niks aan veranderen. Het is prima. White Cube heeft een bepaalde functie. Dat heeft een bepaalde functie voor het laten zien van een bepaald soort werk. En dat is helemaal, daar is helemaal niks mis mee. Ik ben erop tegen het idee dat we dat moeten hoe zeg je dat? Met geweld moeten veranderen. Daar ben ik vind het prachtig voor wat het is.
Je
gaat sens wat ik zeg?
Ja, zeker. Ja. Ja, ja, zeker. Je gaat verder met je onderzoek. Wanneer ben je klaar met je promotie? Is altijd een lastige vraag.
Nou, ik zit niet tussen hoop en vrezen, maar de verwachting is volgend jaar. Ja, dan lever ik het in. Dus ik ga nu eerst nog in met het Van Abbe Museum taal onderzoeken. Taal specifiek in de beeldende kunst. Op welke manier de taal eigenlijk, nu ga ik ook technisch, op welke manier de taal de subjecten produceert. Dus als we bijvoorbeeld heel leuk het woord blank nemen.
Mm-hmm. Hè,
dat is ook een hot topic in het Nederlandse debat op het moment. Maar als we feitelijk kijken naar wat blank betekent, onbeschreven, puur,
onschuldig.
Dat is een taalgebruik die witte subjecten op een positie plaatst waar ze niet per se kunnen staan.
Ja.
Dus als we het woord blank pakken en wat het feitelijk betekent, is dat een positie die we geen van allen in kunnen nemen.
Want te idealistisch,
te
onmenselijk.
Dus wij gaan kijken niet zozeer naar blank, maar ook naar, ik ben dus gekomen op het woord afro.
Mm-hmm.
Oftewel Nederlandse afroheid. Waarom niet afro-Nederlands? Omdat anders dan in de nieuwe wereld, bijvoorbeeld Amerika, heb je African-American, Irish-American, waarbij Amerika is het centrale thema. Zonder al die etniciteiten had Amerika niet geamerikaat, om het zo maar te zeggen. In Europa is dat anders. Als we bijvoorbeeld het woord Nederlands nemen, ja. Nederland was er al. Dus op het moment dat je zegt Afro-Nederlands, Surinaams, Nederlands, Turks, Nederlands, dan wordt het eigenlijk toegevoegd aan dat Nederlands zijn.
Ja, het is het sausje over het Nederlands.
Het is een sausje over het Nederlands zijn. En ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat juist die oorsprong een ander soort Nederlandsheid creëert. En daarom heb ik het dus over Nederlandse Turksheid of Nederlandse Marokkaansheid of Nederlandse Afroheid. In plaats van andersom. Dus bij het Van Abbe gaan we heel veel op die taal kijken. Ze hebben een lexicon vorig, 10 jaar geleden met Becoming Dutch. Is er een lexicon gemaakt. Ik ga kijken naar dat lexicon. Welke woorden nu relevant zouden kunnen zijn. En we zijn nu in overleg wat dan specifiek het publieke programma zou kunnen zijn. Waarin we dus eigenlijk taal, beeldtaal uit elkaar gaan trekken. Eens kijken hoe en waarom en hoezo.
Ja, want hoe belangrijk is die taal? Hoe belangrijk is zo'n term? Je zou kunnen zeggen, het is maar een woordje.
Nou, het is nooit een woordje. Taal doet een heleboel. Taal doet eigenlijk alles. Er zit heel veel verborgen in taal. In de eenvoud waarmee we bepaalde dingen zeggen. Het gemak waarmee we bepaalde beschuldigingen uiten in onschuldige woorden.
Dus die taal is geladen?
Taal is ontzettend geladen. Dus het idee dat taal onschuldig is, dat is een fantasie.
In het Van Abbe volgend jaar?
We zijn nu aan het praten over hoe we dat in elkaar gaan zetten. Dus de hoop en verwachting is in december het eerste publieke onderdeel. Nou, dan rond ik daar het onderzoek af. Dan spreek ik nog met kunstenaars, witte en zwarte kunstenaars, dus NN, over hoe die taal geconstrueerd is, hoe die beeldtaal geconstrueerd is. En dan moet ik gaan zitten en schrijven.
Ik duim voor je, maar volgens mij gaat het helemaal goed komen.
Dank je wel.
Dank voor je komst, fijn dat je er was. Ja, Wij begonnen ermee een uitzending met hem, Typhoon. En we gaan er ook mee eindigen.
Yeah.
We draaien van hem Van de Regen naar de Zon, Typhoon.
Wat een god.
Dat was Typhoon met Van de Regen naar de Zon. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En vanaf dit seizoen met de crowdfund-site Voor de Kunst. Elke week bespreken we een project dat te crowdfunden is. En dit keer die van Joyce. Joyce, welkom.
Hi, dankjewel.
Leuk dat je er bent. We beginnen dit rubriekje, dat vonden we leuk, met een pitch.
Ja,
één minuut.
Vonden jullie wel leuk.
Ja, vonden wij leuk. Okay. En kun jij lekker in je eigen woorden vertellen wat jouw project inhoudt. Ga je gang.
Nou, Encyclopedie Man Vrouw is een fotopublicatie, een boek van mijn zoektocht naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de Nederlandse maatschappij. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten, maar dit betekent over het algemeen niet dat we de gelijke, dat gelijkheid vanzelfsprekend is. Mm-hmm. En in mijn boek vind je eigenlijk een volledig incompleet overzicht over deze verschillen. En tijdens mijn afstuderen ben ik op zoek gegaan naar onderwerpen waarin mannen en vrouwen verschillen, maar die wij niet heel bewust meemaken als een verschil. En een belangrijk onderwerp wat ik dan bijvoorbeeld behandel is de gezondheidszorg, want die is voornamelijk gebaseerd op blanke mannen van 40 jaar en dat zijn we bijna allemaal niet. Dus ja, maar ook hoe het schoolsysteem is nu heel erg afgestemd op meisjes. Dat was vroeger meer voor jongens, nu is het meer voor meisjes. Maar dit betekent dus wel dat jongens op dit moment slechter presteren op school, wat dan vooral weer heel veel andere problemen veroorzaakt. En ik vind het superbelangrijk dat deze onderwerpen gewoon meer onder de algemene kennis komen. Want ik ben er eigenlijk van overtuigd dat bewustwording een sleutel is ook naar gelijkheid. En dus samen met uitgever Komma en via Voor de Kunst probeer ik dit boek te publiceren.
En daar heb je nog een beetje hulp bij nodig.
Ik heb daar nog een beetje hulp bij nodig, ja, klopt.
Laten we eens teruggaan naar die aanleiding, want die heb ik stiekem al gehoord, maar die vond ik heel leuk. Vertel eens.
Nou, het was een beetje anders dan die ik jou verteld heb, die was onderdeel ervan.
Ja, aha, het begon met een leugentje.
Ja, het was een. Toen ik dus bewust werd van al die verschillen, viel me dit ook op. Mm-hmm. Want het begon dus eigenlijk met mijn vriend die een surfwedstrijd aan het kijken was op zijn laptop. Toen hij zijn laptop aan de kant schoof. En ik vroeg hem waarom. En toen vertelde hij dus, de golven zijn slecht geworden. Dus nu mag de vrouwenwedstrijd beginnen. Dus ik zeg, wat is dit?
Dat is officieel zo.
Het is ondertussen
regel.
Veranderd.
Okay.
Dus nu is het gewoon, hebben ze dagen voor vrouwen, dagen voor mannen. Maar het was toen nog zo dat het ja, de golf slecht werden. Dus het was een nationaal kampioenschap, weet ik veel wat het was. Maar dat was dan voor vrouwen het moment dat ze mochten. Dus als de golf te slecht werden voor de mannen. En toen ben ik natuurlijk op onderzoek gegaan. En als je op onderzoek uitgaat, dan opeens ervaar je het ook. Dus dan kwam dat verhaal met de Nespresso-apparaat, die we dus gingen kopen.
Vertel.
En we gingen een Nespresso-apparaat kopen. En dat ding moest geregistreerd worden. En de verkoopjongen die vroeg meteen aan mijn vriend, ja, en wat is de naam? Terwijl ik er dus naast stond van, ja, wat is dit nou? Dat ding is 50% van mij. Waarom mag mijn naam daar niet bij staan? Dus ja. Ik was echt een soort van perplex, stond ik. Maar ik zei niks. Ik heb er niks over gezegd. Dus toen begon er zoiets in mij te borrelen van, dit is ook stom van mij. Want je moet een lik op stuk beleid hebben. Als je dit tegenkomt, moet ik eigenlijk meteen zeggen van, hey, sorry, maar weet je, dus bewustwording, dat zeg ik dus, is key. En dan kun je dus ook bewuster op reageren. En dat is eigenlijk een beetje wat ik nu wil laten zien. Van dit is er wat er aan de hand is. Zo ligt het gewoon. En kijk maar wat je ermee doet. Zie maar hoe je erop reageert. Maar ik ben van plan om nu dus voortaan te zeggen van, nou, sorry, dat ding is 50% van mij. Wil je niet weten hoe ik heet?
Ja.
Dus dat is een beetje de insteek in
heel goed
de achtergrond.
En hoe ga je dat vangen in foto's? Want het wordt een fotoboek.
Kun je ja, het is een geven? Fotoboek.
Het is al een fotoboek. Het ligt hier voor ons.
Het ligt hier voor ons. We beginnen heel basaal met waar we eigenlijk gewoon allemaal in hetzelfde zijn. Dus waar we echt als mens beginnen. Dus als een zaadcelletje, als een eicelletje. En hoe we dan uiteindelijk gaan verschillen. En die kleine dingetjes heb ik dan uitgebeeld. Ik heb zo heel lief een klein baarmoedertje gemaakt van klei. Die heb ik gefotografeerd. En dan,
ik zie hem. Een roze gekleid baarmoedertje.
Yes. En dan staat er bijvoorbeeld naast geslachtshormonen zorgen voor mannelijke of vrouwelijke kenmerken. Dus dat is dan eigenlijk een beetje waar het verschil dan vandaan komt. Tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. Maar ik maak bijvoorbeeld ook foto's van een auto. Want de woorden in Nederlands zijn dus heel erg gebaseerd op mannelijk en vrouwelijk. En de associaties met een geslacht, dat bepaalt dus eigenlijk ook het genus van een woord. Dus blijkbaar,
wat mannelijk of vrouwelijk is, dus de ja. Of een, nee, de of.
Nou, blijkbaar associëren wij dus een bal met een man. Dus wordt dat woord bal ook mannelijk. Dus dan heb ik gewoon een balletje gefotografeerd met daarin het woordenboek term van of betekenis van een bal. En daar staat dan bij dat het dus mannelijk is. Ik vraag me dus af waarom.
Ja.
Maar zo gaat het heel veel verder. Ook,
ja, doe nog eens een voorbeeld.
We hebben bijvoorbeeld Linda, de treinmachinist, die zit te treinen. En,
ja, ik zie een vrouw een trein besturen.
Ze is een vrouwelijke treinbestuurder. En dat hoofdstuk gaat eigenlijk meer over vooroordelen. En hoe zij dan bijvoorbeeld naar haar hoofd geslingerd krijgt. Heel vaak van, dan ben je zeker pot. Omdat ze treinbestuurder is. Dat is dus helemaal niet waar. Ze heeft
gewoon
een
man. Dat zou je niet kunnen als je een vrouw bent.
Dat is een beetje de insteek inderdaad. Dat zo ervaart zij dat dan. Van, dat zou ik dan niet moeten doen omdat ik een vrouw ben. Of hoe werkt het dan? Maar ze krijgt dat dus geregeld nog naar haar hoofd geslingerd. Dus het is dus ook waar dat er dus 98,44% van de treinmachinisten zijn nog steeds mannelijk.
Ja.
En dan heb ik dus een mooie foto van Linda erbij in de trein. We hebben het ook over de gezondheid in principe dus ook. En dan heb je een mooie portret van Joke. En zij heeft dus een nieuwe hartklep gekregen. En dan zie je een foto van haar dat ze naar haar borst grijpt. En dan staat er een tekst naast met haar hartfalen worden behandeld als dat van een man.
Wat bedoel je daarmee? Wordt behandeld als dat van een man?
Ja, ze weten dus niet hoe eigenlijk de hartfalen van een vrouwelijk lichaam eruit zien, omdat ze dat niet genoeg hebben onderzocht. Dus eigenlijk zijn artsen er heel lang van uitgegaan dat hartkwalen er bij mannen en vrouwen hetzelfde uitzien. En nu komen ze dus langzamerhand achter dat dat helemaal niet waar is.
Dus de hele standaard is, zoals je net zei inderdaad, ja. die blanke 40-jarige man of ouder.
Ja, dat is het. Dus, en zo kijken ze dus ook naar het lichaam van een vrouw. En ons lichaam is dus gewoon heel anders. Dus het heeft ook hele andere kenmerken. En daardoor worden hartfalen bij vrouwen veel later ontdekt. En zo belanden bijvoorbeeld veel meer vrouwen. Dus in het ziekenhuis ook weten we niet zo goed wat de bijwerkingen zijn van medicijnen.
Ja, duidelijk. Het is gewoon een heel ander geval.
Ja.
Stel dat dit allemaal doorgaat. Hoeveel heb je nog nodig? Hoeveel geld heb je nog nodig?
Oh, 2000 en een beetje.
En dan? Want je zei, het boek ligt er al, maar...
Het boek ligt er al, ja. Ik heb hem nu gewoon als proefversie prototype laten drukken. Maar het is de bedoeling dat uitgeverij Comma, die gaat me daarbij helpen. Die gaat mij helpen het boek echt te drukken, te distribueren. En dan wordt hij gewoon door heel Nederland verspreid. En dan kun je gewoon dat boek kopen. En dan kun je alle onderwerpen bekijken, bestuderen en op reageren.
Ja, want het zijn allemaal dingen waarvan je denkt, die misschien nog niet eens meteen uit de foto haalt, maar die wel heel prikkelend zijn.
Ja.
Waarvan je meteen denkt, hey, dit is raar. Waarom, hoezo is dit? Hoe lang heb je gewerkt? Hoe lang ben je op onderzoek uitgegaan?
Een jaar.
Oké.
Okay. Heel mijn afstudeerjaar.
Fors.
Eigenlijk. Ja.
Ja.
Ja. Het begon in mijn stageperiode, dus misschien al anderhalf jaar mee bezig.
Ja. Ja. Wat goed. En is dit representatief voor wat jij doet? Want je bent net afgestudeerd aan de academie, geloof ik, hè?
Ja, klopt. In de zin van dat ik altijd met mannen en vrouwen
bezig ben. Nee, dat je altijd foto's maakt.
Oh ja, ik maak altijd foto's. Ja, ja, ja.
Oké. Okay. Hey, op welke site kunnen we jouw project gaan bekijken?
Via www.voordekunst.nl/Joyce.
Nou, hartstikke duidelijk. Dankjewel, Joyce. Ga dat vooral doen, want het is een heel mooi boek. Dit was de tweede aflevering van Kunst is Lang. Wil je thuis meer zien van het werk van Charles? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk. En we zijn natuurlijk te vinden in iTunes voor de podcast. Volgende week zit hier Scarlett Hoofd Graafland, de fotografe. Heel graag tot volgende week.